Op het moment dat jij kritisch bent op het systeem en je betaalt steeds meer belasting, financier je je eigen ondergang.
Dus waar praten we over? Een ongekend probleem, een ongekende tsunami komt er op ons af op dit moment.
Tussen nu en 19 april, beloof ik je één ding, gaat er bizar veel veranderen. Meer dan na 9-11.
Heel veel mensen die vragen mij ook, die bellen me op en die komen bij me en zeggen van Pim, wat moet ik doen? Geef me advies. Moet ik weg uit Nederland? En dan zeg ik van, ik kan daar geen antwoord op geven voor jou. De wijsheid zit in jezelf.
Ik voel het als plicht om te zorgen dat ons mooie land wat we hebben en hadden, dat we dat gewoon behouden.
Hallo allemaal, ik ben Paul Buitink, directeur van edelmetaalbedrijf Holland Gold. En welkom bij een nieuwe uitzending van onze podcast. De podcast over macro-economie, het financiële systeem, geopolitiek en natuurlijk edelmetaal. Vind je deze video leuk? Like hem en deel hem met vrienden, familie, je oom, tante, buurvrouw, zakenrelaties. Het zou fijn zijn als deze boodschap veel wordt gehoord. En abonneer je op ons kanaal. Vandaag ga ik praten met twee mannen die ik twee keer eerder gesproken heb in deze samenstelling. Die video's zijn goed bekeken in het verleden, 50.000-60.000 keer. Vorige keer ging het over de problemen waar de MKB'ers mee kampen. En die problemen zijn alleen maar groter geworden. Dus daarom zit ik vandaag weer met de man om hierover te praten. Maar ook gaan we praten over hun evenement wat ze hebben georganiseerd en wat ze volgend jaar weer gaan doen. Ik heb het uiteraard over Pim van Rijswijk en Ab Flipsen. Heren, welkom.
Dank u wel.
Opiniemakers, adviseurs voor bedrijven, klankbord voor veel bedrijven, maar inmiddels ook succesvolle organisers van evenementen. Ik was erbij 19 september. We gaan eerst even kijken naar wat sfeerbeelden en dan hoor ik graag van jullie hoe het was en wat we nog meer kunnen verwachten. Dus eerst even wat mooie beelden.
We leven in een tijdperk van verandering dat er nog nooit zoveel veranderingen zijn geweest als op dit moment in de wereld. Ga vanuit je eigen kracht, uit je talenten, stel het ter beschikking aan de mensen om je heen.
Maar hier in die zaal zit zoveel power en zoveel kennis en know-how. Laat je stem horen. Verstop je niet langer. Ja, kom in actie.
Op dit moment zijn er 60.000 ondernemers in Nederland met een belastingschuld. Mooi moment om kort het met te maken met deze schulden en met een fris bedrijf door te gaan. En wij proberen deze ondernemer middels een geregistreerd faillissement door te starten.
Hier is zilver en dan is hier goud. En dan is hier de rest.
Ja, je kunt altijd ook bij ons anoniem wat aanschaffen, met cash betalen. Dat doen ook veel ondernemers. En bewaar dat dichtbij je. Dat mocht je onverhoopt het land moeten verlaten, dat je dat met je mee kunt nemen. Ja, Pim, als ik bij jou mag beginnen. Hoe kijk je terug op 29 september?
Paul, het was een ongekend succes. En ik kijk er echt heel goed op terug. Dank voor de entree die jij ons hebt gegeven. Hè? Want ik geloof in april of mei vorig jaar zaten we bij jou en Ab en ik kenden elkaar eigenlijk nog maar kort. Maar we voelden ons allebei geroepen om iets te doen voor de ondernemer. We zijn allebei adviseur voor de ondernemer. We hebben veel te maken met ondernemers en we vonden allebei dat er weinig werd gedaan aan informatievoorziening voor ondernemers. We hebben onze krachten gebundeld. We hebben die MVO georganiseerd in een hele korte tijd. En als ik dan zie hoe mooi dat is gegaan, ook in de samenwerking, maar ook in een hele korte tijd dat wij dat event hebben neergezet en in de gigantische hoeveelheid reacties en aanvragen en interesse die ervoor was. Nou, dat heeft ons wel gesterkt om inderdaad de balans op te maken. We hebben vorige week nog even geluncht bij Van der Valk in Almere samen, om dat natuurlijk even goed door te nemen. En we hebben dus gezegd, oké, op basis van het succes en de snelheid dat het ook uitverkocht was, hè, één maand voor de datum, waren we uitverkocht. En we hebben ook in die maand heel veel mensen moeten teleurstellen die wel graag wilden deelnemen. Want die konden deelnemen. Nou, die dag zelf, ongekende aantal goede sprekers. Jij natuurlijk ook. Hè, alle andere mensen die echt praktische, pragmatische oplossingen hebben aangedragen voor ondernemers. Waarmee ze ook echt verder konden. Kijk ik gewoon terug op een heel mooi event.
Mooi. Ab?
Ik heb niks toe te voegen. Pim heeft alles gezegd. Ik heb die dag en de voorbereidingen als dynamisch ervaren. Spannend. Ik hou altijd van uitdagingen. Dat is met Pim ook zo. Ja, en dan zie je dat je met z'n tweeën dit resultaat weet te bereiken. Nou ja, gewoon omdat je een goede commitment met elkaar afspreekt. En omdat we denk ik voelen, dat zegt Pim ook al, wat er leeft in de markt. Ik denk dat wij heel dicht bij de ondernemer of de ondernemende mens staan. Of de wakkere mensen. We praten hier over wakkere ondernemers en wakkere mensen. En die snaar die wij weten te raken, heeft alles te maken met dat dicht bij die mensen staan. Wij zitten met die mensen aan tafel al decennia. Dus we kennen hun taal, we spreken hun taal. En ik denk dat dat het grote verschil maakt ook met andere events. Waar zeker goede sprekers komen, waar we goede contacten mee hebben. Maar die toch een andere taal spreken. Wij spreken, misschien klinkt het een beetje populistisch, de taal van het volk.
Ja.
Het volk wat wakker is. Ja, dus nogmaals een bijzondere dag. Het voelde ook als een warm bad. Dat heb ik ook veel teruggekregen. Mensen voelden zich thuis. En dat is wel bijzonder dat je op zo'n dag met 1000 man en vrouw bij elkaar komt. En dat iedereen zich fijn en prettig voelt. En zich thuis voelt. Veel mensen voeren een eenzame strijd. Want in hun strijd als ondernemer of als ondernemend mens staan ze vaak alleen. Als het gaat over de euro, als het gaat over corona, over al die maatschappelijke ontwikkelingen die ons diep raken, voelen mensen zich alleen. Er is maar een hele kleine groep in Nederland wakker. Je praat over een paar procent wat echt wakker is. Nou, en zij horen bij die wakkeren. En zo'n dag is de dag om dan bij elkaar te komen. Nou, dat betekent voor ons heel simpel. Wij zijn eigenlijk wel verplicht om door te pakken. Want we hebben veel mensen moeten teleurstellen. Dus ja. We gaan echt naar MVO 2024 toe.
Ja, want we hebben het in april inderdaad hier dit jaar hadden we het genoemd. En binnen de kortste keren hadden 100 mensen zich aangemeld. Ik heb zelf mogen spreken samen met Bart Brands, leuk, ja. Van Gold Republic. Mooi om een keer samen op het podium te staan. Veel positieve reacties op gekregen.
Wij ook.
Maar jullie hebben uiteindelijk, de zaal was het vol, 1000 man. Maar er waren nog veel meer mensen die wilden komen. Dus volgend jaar gaan jullie doen voor hoeveel mensen?
Ja, voor veel mensen. Kijk, sowieso weer voor 1000. Maar goed, 1000 kunnen we niet kwijt in Ede. Dus Pim kwam met het lumineus idee om te zeggen, we gaan richting Ahoy. Ja, en daar heb je daar kan je veel verder uitbouwen. Hè. Daar kan je gewoon beginnen met 1250 als minimum. Maar dan kan je heel snel uitbouwen naar ruim 4000 mensen. En we willen gewoon zorgen dat er voldoende mensen, kunnen ontvangen. En wij gokken sowieso op het ondergetal van 1250. Maar gezien de belangstelling en wat er nog op ons af gaat komen, denk dat we die 4000 wel halen. Ja.
Maar ja, je moet het zo zien. Dat we natuurlijk een maand voor het event van 23 hadden we alles uitverkocht. Nou, in die dagen, eind augustus, kregen we 30 aanvragen per dag binnen. Nog een beetje de zomerperiode. Had je dat geëxtrapoleerd. Dan had je dus 30 aanvragen de hele maand september gemist. Hè? Dat is ongeveer 1000 aanvragen. Dus ik denk dat wij voor MVO 23 al 2000 mensen hadden kunnen huisvesten. En ik denk dat als we dat nu doen voor 24, nou, Ahoy kan maximaal 4500 mensen aan. Dus dat is gewoon de top. En ik zelf denk dat als we nu 2750 mensen kunnen of mogen verwelkomen, dat het een heel mooi doel is. En nogmaals, als het heel snel gaat, dan kunnen we doorbouwen.
Ja, en waarmee kunnen mensen zich aanmelden als ze meer willen weten?
Ja, op dit moment hebben we nog de website mvo2023.nl. En dan hebben we aan de onderkant van de homepage hebben we nu een button gemaakt dat mensen zich dus kunnen aanmelden. Of in ieder geval hun interesse kunnen tonen. En dan zullen we het op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.
Ja. En je zei wakkere ondernemer, Ab. Hoe definieer je precies wakkere ondernemer?
Mensen die zien wat er aan de hand is in de samenleving. Wat er aan de hand is op elk dossier. Of het over migratie gaat, over corona, over de euro, over de CBDC, al die dossiers. Dit zijn mensen die niet enkel, laten we zeggen, zich focussen en zich verdiepen en zich laten informeren door de mainstream media. Maar deze mensen gaan een laag dieper. En mijn ervaring is heel simpel, dat de meeste mensen die ik heb gesproken het laatste jaar, daar is iedereen, laten we zeggen, voor de eerste keer wakker geworden rond het coronadossier. Daar hebben ze zich in verdiept. En op het moment dat je eenmaal in zo'n dossier gaat verdiepen, zie je steeds meer haakjes en blijkt dat steeds meer zaken anders zijn dan ooit zijn voorgesteld. En er is natuurlijk een groep die al veel langer wakker was. Er zijn mensen die scherp zijn, die niet alles geloven wat deze regering op een gegeven moment verkondigt. Die zien hoeveel dossiers in dit land gewoon compleet ontsporen. Ook binnen Europa. Dus deze mensen laten zich niet meer verleiden en misleiden door media of politici. En die mensen zijn autonoom, zelfstandig, doen zelf onderzoek naar elk dossier en maken op basis daarvan keuzes.
Ja, en op zoek naar meer vrijheid, hè? Dat is wel.
Ik heb altijd gezegd in onze gesprekken en ook we hebben een online cursus, online training. Heel simpel, daar is het vrijheid, veiligheid en vermogen. Ja, en vrijheid staat op nummer 1. Dat heb ik in al die gesprekken gemerkt. De meeste mensen maken zich zorgen om hun vrijheid die afgenomen wordt. Vrijheid van meningsuiting, Vrijheid van beslissen wat je met je financiën doet. En ik denk dat we in deze na 7 oktober zelfs het woordje veiligheid nu nog meer op komt poppen. Want ook veiligheid gaat een steeds grotere rol spelen. Dus dat zijn de drie V's, noem ik dat. En dat is waar die mensen bijna 24 uur per dag mee bezig zijn.
Ja. En wat ik erop wil toevoegen. Ze hebben zich laten informeren. Deze mensen zijn allemaal geïnformeerd. En de volgende stap waarin ze nu zitten is dat ze dus op zoek zijn naar oplossingen. En iedereen weet ongeveer wel in grote lijnen in welk schuitje we terecht zijn gekomen.
Ja.
En ook wel waar het schuitje naartoe gaat. Alleen nu is de vraag van oké, hoe ga ik ermee om? Hoe zorg ik ervoor dat ik, wetende wat er op me afkomt, dat ik mijn voorzorgsmaatregelen ga treffen om te kunnen handelen? Dus die ondernemers die daar zitten, die zijn natuurlijk heel erg gericht op het handelen, op het in actie komen. Het zijn geen passieve mensen, het zijn actieve mensen. En daarvoor komen ze naar het MVO toe om te horen, wat kan ik doen? En het onderwerp vertrekken, hè, is natuurlijk ook een heel groot aspect van de informatie en de mogelijkheden die mensen hebben. Om, als het hier niet meer gaat in Nederland, als ik wil dat het gaat. En er komt een dag dat ik toch de balans moet opmaken voor mezelf. En het beter kan zijn om te vertrekken. Op wat voor manier dan ook, hybride of definitief of... Dat wij ze de informatie geven en de tools geven. En in MVO 24 zal het nog meer naar voren komen. Van waar kan ik naartoe? Hoe ga ik dat aanpakken? Welke plekken? Welke landen? Hoe pak ik dat aan? Heel veel mensen lopen kringetjes in hun hoofd. Hè? We hebben een vraag gesteld tijdens MVO 23. Hoeveel mensen in de zaal denkt erover na om te vertrekken? 3/4 van de zaal stak hun vinger op al. 3/4.
Je hebt het gezien. Dat vond ik wel heftig. Ik ben zelf natuurlijk ook weg geweest een paar jaar in het buitenland. En ik ben heel blij dat ik nu weer in Nederland zit. En ik ben vol aan het werk hier in Nederland. Ik heb mijn gezin hier. Maar om dan zoveel mensen te zien die eigenlijk dermate teleurgesteld zijn dat ze weg willen gaan.
Of erover nadenken.
Minimaal over nadenken.
Ja. Of erover nadenken. Nog niet per se weg willen, maar erover nadenken. Alleen de vraag is, alle gesprekken die App en ik ook hebben met mensen, wat moet ik doen? Waar moet ik naartoe? Hoe pak ik het aan? En wat voor land is dan veilig? Ze komen er niet uit, want ze draaien rondjes in hun eigen hoofd. En door de verhalen die wij ze aanbieden tijdens die dag, gaat er ineens een hele wereld voor ze open aan mogelijkheden van waar ze gebruik van kunnen maken. De hele wereld is hun speelveld geworden.
Ja.
Ja, wat ik ook zie, Paul, is dat los van de mensen die dus zich ook, denk ik, van deel mentaal vastgrijpen aan die strohalm van we willen vertrekken, of minimaal nadenken over vertrek. Ik heb een aantal gesprekken nu gehad na MVO 2023 met mensen die in de zaal hebben gezeten. En mensen willen dan toch persoonlijk met jou hun eigen situatie uitleggen en toelichten en vragen stellen. Zie ik ook dat veel ondernemers zien dat zij steeds harder moeten gaan werken en steeds meer belasting moeten gaan betalen. En ik herinner mij op jullie dag van een paar weken geleden herinner ik mij de lezing van Marcel Kroks en Theo Wolters. Hè? Dat ging over groen, het thema groen. En als je dat thema groen bekijkt, hè, dat is voldoende duidelijk, want volgens mij is het terug te zien bij jullie.
Ja, de Marcel Kroks hebben we net gepubliceerd.
Oké, prima, ja. Maar als je dat thema groen bekijkt over klimaat, hè, over klimaatverandering, de leugens rond klimaatverandering, maar vooral de leugens om de klimaatmaatregelen. We weten één ding zeker, dit gaat zoveel geld kosten. Alleen het thema klimaat, wat vanuit de EU wordt aangestuurd, dat gaat zoveel geld kosten dat elk ondernemer ziet. En we zien de eerste beweging al, ook in de politiek. Hè? De sterkste schoenen moeten op een gegeven moment de lasten gaan dragen. En dat beseffen die ondernemers. Dus vooral die succesvolle ondernemers, die zien dat ze gewoon goede business hebben. Dat ze goed geld verdienen. Dat ze goed bezig zijn als ondernemer. Dat wil je ook als ondernemer. Zien dat ze uiteindelijk steeds harder moeten werken voor steeds minder geld. Dus die druk, die financiële druk op die ondernemer, en los van alle regelgeving, is zo groot aan het worden dat die ondernemers vanzelf bijna gedwongen worden om met andere fiscale constructies te gaan werken. Een onderneming starten in het buitenland of wat dan ook. Dus het is niet zozeer dat ze altijd willen vertrekken, maar zij zoeken eigenlijk voor hun business
geen keuze,
een model. Zeg jongens, dit is ondoenlijk. Ja. Wij kunnen niet ons hele leven blijven werken voor de fiscus. En het ten diepste is natuurlijk uiteindelijk ook zo. Op het moment dat jij kritisch bent op het systeem en je betaalt steeds meer belasting, financier je eigen ondergang. Ja. Dat klinkt lullig. Je bent je eigen ondergang aan het financieren. Je betaalt voor zaken. Ik bedoel, vind niet echt een belasting te betalen. Maar als ik belasting moet betalen voor zaken waar ik mordicus tegen ben of kritisch op ben, is het natuurlijk bizar. En dat voelen veel ondernemers aan. Die zeggen, jongens, waarom financier ik mijn eigen ondergang?
Ja,
hoe lang nog?
Dat zijn zowel kleine als grote bedrijven.
Absoluut.
Meerdere grote bedrijven gezien die vertrokken zijn. Heel veel
naar Duitsland.
Denken erover na. Ja, en grote bedrijven die luiden de noodklok. In Nederland ook, maar Duitsland. Van jongens, let op. We staan aan de voorraad van een deindustrialisatieproces. Grote bedrijven vertrekken. In de kielzog vertrekken dan ook kleinere bedrijven.
Ja.
Maar goed, kleinere bedrijven hebben ook nog eens extra problemen waar grote bedrijven minder mee te kampen hebben. We hebben bijvoorbeeld die coronaschulden, hebben we vorige keer uitgebreid over gesproken. Misschien goed om daar even een update over te krijgen, ook wat cijfers erbij. Want ook al wordt er wel links en rechts wat ingelost, nog steeds zijn de rauwe cijfers om over te huilen. Pim, kun jij een update geven van hoeveel ondernemers hebben er nog last van en wat is er gebeurd?
Nou, dit is natuurlijk iets waar we al jaren over praten. Sinds dat corona en de wetgever kwam met al die subsidies voor de ondernemers, zeiden we al van pas er nou voor op. Toen hebben we gewaarschuwd voor, dit gaat mis, dit kunnen ondernemers niet terugbetalen, dit gaat leiden tot een ongekend aantal faillissementen. Dat heeft heel lang geduurd, want uiteindelijk werd het maar uitgesteld en uitgesteld en er werd niet gehandhaafd en ondernemers hoeven niet terug te betalen, maar sinds oktober is het doek gevallen. En nu is het dus zo dat de eerste 27.000 ondernemers, daarvan is dus een betalingsregeling stopgezet. Want dat betekent dat ze hadden eerst dus de afspraak dat ze dat geld over 5 jaar, die belastingsschuld, over 5 jaar mochten terugbetalen. Die zijn niet begonnen met terugbetalen. En nu heeft de fiscus gezegd, wij stoppen dus die hele 5-jaarstermijn en u mag nu de rekening in 1 keer betalen. Konden ondernemers niet betalen en nu worden dus de deurwaardes ingeschakeld. De eerste 27.000, nu de volgende 8 staan alweer in de rij. En dan vervolgens zijn er nog, ik meen, 50.000 ondernemers die dan daarna nog volgen. En er zijn nog 75.000 ondernemers, Paul, die wel iets hebben terugbetaald, maar die onregelmatigheden hebben laten zien in de terugbetaling. En bij elkaar zijn dat 150.000 ondernemers, waarvan je nu al kunt zeggen, op de korte of middellange termijn zal het zo zijn dat de Belastingdienst dus de terugbetalingstermijn stopzet. In 1 keer kunnen mensen hun belastingschuld terugbetalen, kunnen ze niet.
Ja, en je kunt een brief sturen naar de Belastingdienst, je kunt vragen om een gesprek, maar
daar wordt heel cru wordt gezegd, u kunt een brief sturen en dan zullen we overwegen of we u nog kunnen helpen.
Ja.
Maar dat is natuurlijk.
En de Belastingdienst zelf die gaat niet met een deurwaarde lang. Ze doen alles vanaf het bureau. Dus ze beslag leggen op auto's, op machines. Ze mogen bijvoorbeeld geen beslag leggen op voorraden. Maar in de kledingwinkel kunnen ze dus wel de garderobes en de rekken weghalen. Dat de kleren op de grond moeten liggen. Want daar mogen ze geen beslag op leggen.
Klopt.
En hetzelfde geldt voor kassen kunnen ze wel bijvoorbeeld weghalen.
Ja.
Dus ze kunnen ondernemers op allerlei manieren eigenlijk
treiteren. Dit is de ondergang van de ondernemer.
Ja, dit speelt dus nu, hè? Dit as we speak. Al die ondernemers die al jarenlang nu dus met dat zwaard van Damocles boven hun hoofd zitten. Hun gezinnen, hun werknemers. Tel even gemiddeld 5 werknemers per MKB-bedrijf. Doe eens 150.000 bedrijven keer 5 werknemers. Dus waar praten we over? Het ongekend probleem, een ongekende tsunami komt er op ons af op dit moment. En we zitten hier nog rustig. En als je er niet mee te maken hebt, dan heb je het ver van maken. Dat is ver van je bed,
ja. Maar ja, zijn ook bijvoorbeeld iets meer dan de helft iets meer dan de helft van de schulden bedraagt dan minder dan 10.000. Dus je zou zeggen, het is ook alweer oplosbaar dan misschien. Als
we het op zouden willen lossen, is het oplosbaar. Maar ik heb altijd gezegd van, het is geanceneerd. Net zoals die hele ZZP-wet die nu als een duveltje uit een doosje in 1 keer op kon poppen. Het is geanceneerd. Het komt nu allemaal samen. Het is die perfect storm. Wat we ook al jaren over hebben gehad. Het is die perfect storm van al die ingrediënten. En al die zaken die in 1 keer nu ons afkomen. Wat maakt dat we nu in die gure herfst zitten. En in die koude winter die nu hiernaar volgt.
Wat is er met die ZZP-wet aan de hand?
Nou, de ZZP-wet is vorige week door Van Gennep, de staatssecretaris, ingediend bij de Tweede Kamer. En je moet eigenlijk zo zien dat we natuurlijk jarenlang hebben een wildgroei gezien van ZZP'ers. Ik geloof dat er nu iets van 1,5 miljoen zijn. Dan hebben we nog 500.000 ZZP'ers die doen het erbij. Een soort part-time ZZP'ers. Ja, en die mensen hebben natuurlijk altijd de ruimte gekregen. Er zijn natuurlijk allerlei wetten aangenomen, maar er is nooit gehandhaafd dat die zzp'ers kunnen gewoon werken. Dus je bent gewoon leraar, je kan je als zzp'er, als leraar gewoon ergens gewoon inschrijven. Je bent verpleegkundige en je kan je ook als zzp'er een gegeven moment kan je inschrijven. En er is niet gehandhaafd, dus het feit dat moet natuurlijk een zzp'er echt een ondernemer zijn. Hè? Ook de risico's lopen.
Meerdere opdrachtgevers
hebben enzovoort enzovoort. Dat is allemaal niet gebeurd. Dus er is altijd gedoogd. Ja. En nu zegt Van Gennep, ja, maar luister, dit kan niet. Hè? Want er wordt feitelijk te weinig belasting ingehouden. Vooral sociale lasten worden te weinig ingehouden. Dus voor die zzp'er is het gunstig. Moeten we niet vergeten dat veel zzp'ers ook niks doen aan arbeidsongeschiktheid en aan pensioen. Maar even sec onderaan de streep. Want zo kijkt toch veel ondernemers kijken. Wat hou ik over als ik dit werk doe als zzp'er of als werknemer? En dan zie je dat je als werknemer, ik noem wat, 2500 euro overhoudt. En dan zet zzp'er 7500 euro hè, door allerlei fiscale voordelen. Maar veel zzp'ers zijn helemaal geen zelfstandigen. Dat zijn gewoon werknemers. Ja, en daar willen ze nu eigenlijk de rem op zetten. En gaan zorgen dat die zzp'ers uiteindelijk een vaste aanstelling krijgen. Maar dan krijg je een situatie op het moment dat je dat af gaat dwingen, gaan de 100.000 zzp'ers moeten terug als werknemer. Die willen dat niet, hè, want dat kost ze gewoon geld. Maar er is een bijkomend probleem. Dat op het moment dat ze gedwongen worden, zullen ze ook, laten we zeggen, een claim ingedienen, een financiële claim ingedienen. Want dan eisen ze ook met terugwerkende kracht, als ze bij een bedrijf werken, als zzp'er, recht op vakantiedagen en op pensioen. Ja, dus die pensioenfonds zegt, ho, als dit gaat gebeuren, wat kost ons dat? Ja, en wat doen we met al die vakantiedagen? Want als die zzp-verpleegkundige nu werknemer moet worden, zegt ze heel simpel, dat is oké, okay, dat wordt nu met terugwerkende kracht naar 3 jaar getrokken, dan wil ik al mijn vakantiedagen opgenomen hebben. Dus dan gaat die werknemer zeggen, oké, ik ben nu werknemer, ja, bedankt, die wil ik helemaal niet, maar ik moet het, prima. Maar ik neem al mijn vakantiedagen op voor de laatste 3 jaar. Die je als zzp'er niet hebt. Dus je creëert een gigantische chaos. En ik ben het wel met Pim eens. Ik ben het veel met Pim eens. Niet altijd. Maar in dit geval ben ik het zeker ook met Pim eens. Dat wat we hier zien is een aanval. En ik weet, velen zullen het niet zo zien. Maar ik zie het wel zo. Ik denk dat Pim ook zo ziet. Een aanval op het MKB. Ja? Je ziet dat het MKB wordt de nek omgedraaid. Die hele coronamaatregelen hebben voor een deel hebben ook gezorgd dat MKB echt in zwaar weer is komen te verkeren. En die zzp-wet nu in één keer activeren betekent gewoon dat MKB weer een klap krijgt. Want veel zzp'ers groeien zo goed, doen zo goed dat ze inmiddels ook personeel aannemen. Dus dat MKB gaat eraan en eigenlijk ten faveur van de grote bedrijven, de grote internationale bedrijven. Dus ja, dit is de mokerslag voor de economie. Ja, en pak die cijfers van Pim er even bij. Ja, als iedereen denkt die nu deze podcast beluistert of bekijkt van hey, dit raakt mij niet. Ja, dat is onzin, want heel veel zzp'ers kijken deze uitzending ook. Maar ook heel veel werknemers kijken naar jullie uitzendingen. Maar die werknemers komen ook op straat te staan. En dat roepen we al veel langer. Het is niet enkel die ondernemer. Dus denk niet, dus ik ben gewoon werknemer, ik heb er niks mee te maken. Ja. Het is een sneeuwbaleffect. Ja. Ja.
Maar begrijp je dan ook, ik begrijp het wel hè. Dus al die mensen die hun vinger opstaken in die zaal. Want ik zeg altijd, als je in een systeem leeft die jou dient, dan hoef je niet weg. Als jij, bedoel, zoals we hier zitten, we kunnen doen wat we willen. We kunnen zeggen wat we willen. We kunnen gaan en staan waar we willen. We leven in een prima land. Hè? Maar als,
nog.
Maar als dat voor ons. Maar als dat anders zou worden, je kunt niet meer gaan en staan waar je wilt. Niet meer zeggen wat je wilt. Niet meer doen wat je wilt. Ja, dan zou ik me ook gaan beraden. Dan zou ik gaan kijken van oké, dan houdt het een keer op.
Iedereen heeft een kookpunt natuurlijk.
Absoluut. Je hebt een kookpunt. Ja. En ik begrijp die ondernemers dan ook wel. Van als jij dus niet meer je zaak kunt doen. Je kunt niet meer je business doen. En je wordt van alle kanten tegengewerkt. En je hebt tegenwoordig heb je ook geen succes. Dankzij de overheid. Maar ondanks de overheid.
Ja.
Dan ga je op een gegeven moment je knopen tellen.
Ja, maar ik vond wel dat dan men soms wat romantisch doet over het buitenland. Je werd het voorbeeld van Paraguay en jullie event erbij gehaald. En ik zie er echt wel voordelen in. Maar goed, er waren ook duidelijk nadelen. Waren ze ook open over. Maar ik heb er zelf in Ecuador gewoond. En toevallig deze week is daar weer een probleem met de energie. Dus nu iedereen heeft elke dag een paar uur geen stroom. Ja. Dus dat soort problemen heb je natuurlijk wel veel meer. Bijvoorbeeld in Zuid-Amerika dan dat je dat in Nederland hebt. Alhoewel ons stroomnetwerk ook overbelast raakt. Maar ik heb wel het idee dat mensen soms zo klaar zijn met Nederland, dat ze dan maar overdreven rooskleurig de avontuur in het buitenland zien. Je moet het gewoon proberen hoor. Prima. Ja. Maar ik heb ook
in gesprekken met mensen gehad die zo klaar waren met Nederland, dat ze eigenlijk al helemaal ook klaar waren met het buitenland. En dan ga je toch een aantal nadelen opnoemen. Want ik wil gewoon altijd heel nuchtere. Ik bekijk het met een nuchtere blik. Ik maak altijd in mijn leven plus- en minlijstjes. En dan noem ik in zo'n gesprek een aantal nadelen. Ja, en dan zie je ze toch ook wel een gegeven moment achter de oren krabben. He, Benjamin van Doorslag was daar ook eerlijk over, met zijn vlektheorie. Hij is natuurlijk begonnen met
door heel de wereld te gaan reizen. Maar uiteindelijk merkt hij gewoon dat je een huis nodig hebt. Je hebt een vast land nodig.
Een thuis. Ja.
Een thuis nodig hebt. Snap? Dat is wel belangrijk. Want je zit veel meer aan Nederland vast dan je realiseert. Niet enkel je sociale contacten, maar eigenlijk alles.
Maar met name je sociale contacten.
Ja, maar die is vreselijk belangrijk. Sociale contacten zijn heel vreselijk belangrijk.
Ja, maar ook dat houdt een keer op. Hè? Als jij aan alle kanten wordt tegengewerkt, dan op een gegeven moment ga je weg. Maar ik vond het verhaal van Benjamin vond ik heel mooi. Waarbij dus inderdaad zich niet pinpointen op één land, maar meer vertelde dat dus de hele wereld je speelterrein is. En je in feite alle jurisdicties kunt gebruiken om daar te wonen, daar te werken, daar belasting te betalen. En daar je vermogen te stallen. En daar optimaal gebruik van te maken. Dus er is niet alleen maar een Panama, Portugal of Paraguay. Of een ander land met een P, zoals Sven zo mooi zei. Nee, je kunt over de hele wereld reizen en gebruik maken van alle landen. Dat vond ik heel mooi. Maar ik wil ook nog even terug inhaken op Timo Pau.
Mm-hmm.
Het verhaal van Timo. Mm-hmm. Die daar heeft gezeten. Die heeft daar bij zijn primeur gemaakt bij ons. En Timo en zijn vader houden zich bezig met het begeleiden van ondernemers in zwaar weer. Om ze dus te helpen bij een geregisseerd faillissement. En wat ze dus doen als ondernemers dus aanzien komen dat het gewoon niet meer gaat. Nemen ze contact op met Timo Pau. En dan helpen zij dus je ondernemer met een geregisseerd faillissement en een doorstart.
Mm-hmm.
Dan regelen ze het met de curator en dan wordt het doorgestart en dan kan de ondernemer weer verder. Hij zegt ook, het kan ook alleen maar met een BV. Hè, dus ondernemers met een eenmanszaak. Hij zegt dat is gewoon misdadig. Als een boekhouder of een adviseur nog een eenmanszaak adviseert, dan is het gewoon misdadig, crimineel. Want de gevolgen zijn niet te overzien in verhouding tot die paar duizend euro belastingvoordeel die je met een eenmanszaak hebt.
Mm-hmm.
Maar als je in een BV zit, zei hij, dan heb je dus bijna altijd de mogelijkheid om door te starten als zij een deal maken met die curator. En je hebt ervoor gezorgd dat je ook je administratie en je boekhouding van die BV goed bij hebt gehouden. En, en toen zag je ook in die zaal dat er zoveel luchtweer in feite kwam.
Mm-hmm.
Want mensen, dat is ook weer die zwaard van Damocles. Dat je dat iedere ondernemer, of je nou succesvol bent of niet, het begrip faillissement houdt je altijd bezig.
Ja, en het is natuurlijk een taboe in Nederland. Hè? Dus in Amerika zijn ondernemers daar wat makkelijker in.
Ja.
In Nederland is het zoiets van, ja, we willen gewoon doorgaan. Ja.
En dat de jongen daar dus gewoon praat over dit gevoelige onderwerp.
Mm-hmm.
Onderwerp faillissement te praten. En dat er ook gewoon oplossingen zijn om door te starten. En dat je dus al die ballast die je dus met je meeneemt, achter je kan laten en verder kan.
Ja.
Ja, dan moet ik ook zien, waar doen wij het voor? Waarom organiseren wij die MVO's? Om gewoon te zien dat je dus dingen kunt meegeven aan ondernemers die ondernemers niet wisten, die ze tools geven, die ze mogelijkheden geven, die ze inzichten geven om verder te gaan in hun leven.
Want als je kijkt naar de faillissementen, we hebben natuurlijk nu een paar keer met elkaar gezeten, maar al jarenlang wordt er gewaarschuwd, ook in die coronatijd, voor een tsunami in faillissementen. De kredietverzekeraars, de banken, allemaal hadden ze het verwacht. Afgelopen jaren hebben we heel weinig faillissementen gehad, een beetje rond de 2000 mm-hmm. per jaar. Terwijl tussen 2009 en 2014 was het tussen de 6.000 en 9.000.
Wat begrijpelijk is.
Maar er zijn veel ondernemers vrijwillig gestopt. Hè?
Maar Pau, dus de vader van Timo, Erik, die ik van de week even sprak, die zei van, ja, Paul, vergis je niet, dat zijn inhaalfaillissementen. Die gaan nog komen straks. Dus de afgelopen jaren hadden duizenden bedrijven meer failliet moeten gaan. Maar omdat er wel steun is verleend vanuit de overheid via die kredieten, maar ook omdat de rentes laag waren, is er eigenlijk een soort van stuwmeer van faillissementen ontstaan. Dus je hebt sowieso straks een soort van compensatie aantal faillissementen van de afgelopen jaren. Dat is al tussen de 10 en de 15.000 faillissementen. Dus dat ga je waarschijnlijk sowieso zien. Het zijn misschien een beetje die zombie-MKB'ers die nu ook rondlopen.
Het is een beetje, je noemde net het woord tsunami, is wel mooi. Bij een tsunami, ik heb die beelden toen natuurlijk gezien. En dan zie je dat die zee zich terugtrekt. Ja, dat is nu zo. De zee trekt zich terug. Dus weinig faillissementen. En dan komt die eerste golf. Ja, en die golf die komt, ja, niemand is erop berekend. Mensen lopen op strand, kijken naar die terugtrekkende zee. En dan komt die golf. En die golf zijn die faillissementen die op ons af gaan rollen.
Ja, maar een stuk daarvan is ook gewoon in principe dan gewoon de markt die zijn werk doet. Toch? Er zitten ook heel veel kleine winkeltjes en horecabedrijven bij die ook pre-corona natuurlijk het al lastig hadden.
Het is opschonen.
Online shoppen hebben heel veel retailbedrijven ook lastig. Hè? En BCC was al jarenlang slecht.
Absoluut.
Als voorbeeld.
Nee, daar ben ik met je eens. Kijk, op het moment dat je die bedrijven hun schuld zou kwijtschelden. Ik kan me best voorstellen dat als jij als ondernemer op je kop hebt gestaan om wel te overleven die periode, dat wel een hard gelach is als je dan ziet dat een andere ondernemer schuld wordt kwijtgescholden. En jij hebt alles heilig bijgezet om het wel te doen. Dus ik vind dat je niet enkel moet kijken naar die ondernemers die ten onder gaan. Ik zou bijna zeggen, als overheid, maak een soort quickscan dat bedrijven die voor de coronaperiode eigenlijk al zwak stonden. Ja, volgens mij moet je die niet compenseren. Maar kijk ook naar de bedrijven die zich wel, die het wel hebben overleefd. Misschien moet je daar ook iets doen, iets voor doen. He, die hebben dan, laten we zeggen, die leven nog steeds.
Belastingvoordeel geeft.
Nou, geef een stukje belastingvoordeel, geef een stukje korting weg, doe een eenmalige actie. Maar doe wel een gebaar naar die ondernemers die het wel hebben overleefd.
Ja, want er zijn iets, bij elkaar iets van 13 miljard wat er nog open staat, euro, aan corona belastingsschulden. Maar jij zegt, je moet gaan filteren van oké, bedrijven die bijvoorbeeld slechte jaarcijfers hadden voordat corona startte.
Ja.
Die moeten uiteindelijk dan maar, dat moet faillissement worden aangepakt.
Ja, sorry, ik ken veel ondernemers die helemaal geen ondernemer zijn. Hoor. Ja. Sorry dat ik het zeg.
Ja.
Die gaan mee met de flow, maar ondernemers zijn ze niet.
Maar dat wordt heel lastig. Het wordt echt een dossier. Je hebt toeslagen, je hebt box 3, je hebt...
Maar er is geen enkel dossier wat deze overheid nog uitkomt.
Complexe dossiers.
Klopt.
Over gaat niet werken.
Over de woningmarkt maakt niet uit. Er is geen dossier meer wat oplosbaar is. Wat op een normale manier oplosbaar is. Niet één dossier.
Maar is die samenleving gewoon niet veel te complex nog? Om
zeker veel te complex. Veel te complex, ja. En de overheid heeft ook complex gemaakt. Ja. Ik bedoel, die 13, 14 jaar Rutte heeft dit land gewoon compleet in chaos doen veranderen. Ja. Ik ken geen dossier. Dat is niet om Rutte nu aan te vallen, maar ik ken niet één dossier in Nederland wat gewoon goed loopt. Niet één.
Nee.
Ik zei, noem mij eens een dossier waar je zegt van, nou, dit is nou echt het voorbeeld van goed bestuur. Niet één. Dus als mensen een goed dossier weten waar je zegt van, nou, dat is echt, komt op het konto te staan van een van de Rutte-regeringen, meld het mij, mail het mij. Kom, graag.
Kom mensen.
Niet één.
Kijk, het compenseren van ondernemers kan ook wel een uitdaging zijn, maar ik denk wel dat je daar ruimhartig mee om moet gaan. Omdat je natuurlijk onorthodoxe maatregelen hebt genomen in de coronatijd. En maatregelen hebt genomen om winkels te sluiten, bedrijven dicht te doen. En samenleving op slot te zetten. Dan, dat was niet alleen...
Het was terreur, Pim. De corona
terreur. Maar het was ook gewoon niet nodig. En dan moet je nu eigenlijk gewoon zeggen als overheid, wat wij toen hebben gedaan, kon niet. En daarom zullen we nu ook gewoon heel ruimhartig zijn in het compenseren van bedrijven. En dan nemen we misschien ook maar wat bedrijven mee die misschien het niet hadden overleefd, maar dat is dan maar zo.
Ja.
Want daar gaan we nu ook niet meer moeilijk over doen. Wij hebben onze fouten gemaakt. We hebben dingen gedaan die niet konden. En we gaan dat nu rechtzetten.
Zo mea culpa, klaar.
Mea culpa. En dan gaan we weer verder. En die 12 miljard. Ja, ik kijk ook niet meer op van een miljard meer of minder tegenwoordig.
Dit is 1,5% van...
Want het wordt aan alle kanten wordt het weggegeven. Weggegeven.
Kijk, in Italië bijvoorbeeld hebben ze gewoon weer een begrotingskort van 5%.
Hey, maar als je dat toch,
en wij zijn niet maar weer roomste dan de pauze.
Als jij als een Rob Jetten met droge ogen kan vertellen dat je 27 miljard euro wil besteden voor een te verwachten klimaatverbetering van 0,00 nog wat. Ja, weet je, hou dan maar op.
En 40 miljard voor extra kosten voor de windmolenpark op zee.
Ja, dan is 13 miljard.
Hou maar op. Ik heb geen zin meer over te praten.
Nee, ik wil niet meer over praten.
Ah, ja. Hey, en er is ook een organisatie, dit is van Pancras Pauw, van mijn familie van Erik en Timo. Die
heeft geen familie volgens mij.
Nou, volgens mij is het een neef, toch?
Oh ja?
Nou ja, anyway. Maar die heeft een coronaclaim stichting gestart. Ja, dus eigenlijk een beetje, misschien moeten we het even hebben over jouw eclatante overwinning nog in de Woekerpolis affaire. Maar er is dus nu ook een organisatie die MKB'ers vertegenwoordigt en probeert dat geld terug te halen bij de overheid. Kun je daar iets meer over zeggen?
Ik denk dat Ab even iets moet vertellen dan over... Ab is ook een beetje onze corona... of onze claimkoning. Niet onze corona koning, onze claimkoning. Maar kijk... Ik weet er het inhoudelijke niet van. Alleen ik denk wel dat ondernemers moeten oppassen dat ze zich niet aan de eerste, de beste strohalm willen gaan vastpakken.
Ja, samen sta je sterk, toch?
Samen sta je sterk. En we weten dat Ab een mooie overwinning heeft gemaakt met zijn claim tegen de verzekeraars. Alleen, er zijn natuurlijk heel veel andere voorbeelden aan te halen dat je het gewoon niet gaat winnen van de overheid.
Hmm.
En dan denk ik van ja, oké, die ondernemers die zitten nu allemaal in zak en as. Ze zien het allemaal niet meer zitten. En dan kan natuurlijk het starten van zo'n claimprocedure, wat nog heel lang gaat duren natuurlijk, kan misschien iets opleveren. Maar laten we het niet zien alsof dat de oplossing gaat bieden. Want anders denken mensen dat ze zich daaraan vast kunnen gaan houden. Dat is een soort van... Ja. Het zou kunnen zijn dat het niet de oplossing gaat bieden.
Nee. Maar dan is jouw advies, als je een BV bent en je zit gewoon heel erg diep in de sores, overweeg dan om gecontroleerd failliet te gaan. Dat is eigenlijk wat je zegt.
Ja, de ondernemers met een BV hebben een ongekend voordeel ten opzichte van ondernemers in een eenmanszaak. Als je failliet gaat met een eenmanszaak, ga je privé onderuit. En dan ga je je hele hebben en houden ook privé gaat mee in het faillissement. Punt. Heb je een BV, dan kan je dus gecontroleerd, geregisseerd die BV failliet laten gaan. En met een ongekend grote stagingskans kan je dan gewoon weer met een schone lei verder gaan. En daar zitten dus dan wel voor die ondernemers, zitten daar dus wel hele grote
voordelen. In de goede tijden kun je je vermogen naar boven schuiven en kun je dat verstandig wegzetten.
Ik zit ook al jaren te praten over die BV-structuur, dat het die bescherming met zich meebrengt. En nu zie je dus ook weer in de praktijk dat het die uitwerking heeft. Gaat het goed met je bedrijf, met je BV, dan maak je winst in je werk BV. Die sluis je door naar je holding en in je holding koop je daarmee edelmetalen. Want daarmee heb je een dubbele veiligheid dat je A, je risico's buiten de deur houdt, maar ook nog eens de risico's van een geldsysteem, waarvan we natuurlijk allemaal zeggen, die gaat een keer in elkaar klappen, dat je je geld uit het systeem haalt en wel parkeert in edelmetalen, fysiek. En als het dan misgaat, ja, dan heb je je schaapjes op bedrogen. Dan heb je dus je edelmetalen in je holding zitten en je werk BV laat je geregisseerd failliet gaan. Dan heb je dus best of two worlds. Als je al over best kunt praten, heb je gezien de omstandigheden het best van two worlds.
Ja. Dus je hebt een aantal opties als ondernemer om nu te handelen. Even los van een ondernemer die het goed heeft, die kan sparen, die kan zijn vermogen beschermen, kan de juiste structuur aanleggen, kan natuurlijk ook overwegen om naar het buitenland te gaan. Maar als je echt in de problemen bent gekomen, dan is faillissement een optie. Eventueel jezelf aansluiten bij zo'n claimorganisatie, maar dat is wat je zegt.
Ja, maar dat kan een strohalm zijn.
Ik ben er met Pim eens. Die stichting Corona Claim, het is prima wat ze doen. Hè? Ik ken de dagvaarding ook niet, dus ik ken het dossier niet inhoudelijk. Wat ik heb gelezen is op de website en wat geloof ik in de media heb ik wat gelezen. Maar Pim heeft natuurlijk gelijk. Op het moment dat je nu aansluit bij zo'n stichting, moet je niet denken dat daarmee je problemen worden opgelost. Hè? Want procederen tegen de overheid betekent dat je een hele lange adem moet hebben van jaren en jaren en jaren.
Hoe lang heb jij geprocedeerd?
Wij zijn officieel, maar we hebben natuurlijk niet geprocedeerd tegen de overheid. Hè? We hebben geprocedeerd tegen de verzekeraars en dat doen we nog. We zijn in 2013 begonnen, dus we zijn 10 jaar verder.
Ja.
Maar die stichting gaat natuurlijk de overheid aansprake stellen. Gaat om een onrechtmatige daad die de overheid heeft gepleegd. Daar ben ik ook met ze eens. Je moet als ondernemer, begreep ik, ook €350 betalen als kosten. Ja. En dan doe je mee in de collectieve claim. En zou je nou later bij een gewonnen rechtszaak je eigen zaak willen indienen, dan moet je nog een apart bedrag gaan betalen aan de stichting. En dat zijn alleen maar juridische kosten natuurlijk over het algemeen. Voor jouw individuele zaak. En dat is gewoon maatwerk. Dus dat is wel een lange adem kwestie. Dus ik vind het in principe wat ze doen, vind ik goed. Want die overheid moet je gewoon aanpakken op het moment dat je ziet dat de overheid een scheve schaats heeft geschaatst. En dat is hier heel duidelijk. Maar ga nou niet als ondernemer roepen van dit gaat mij de komende jaren geld opleveren. Dit gaat heel lang duren.
Nee.
En wat ik altijd vind met collectieve claims, want ik voer in België ook een procedure tegen de bank, maar daar ook tegen de overheid en de vakbeweging. Je moet wel altijd zorgen dat je je claim zo opbouwt dat die gericht is op een financieel aspect. Je moet eigenlijk je tegenstander bij de financiële ballen hebben. En heb je dat niet voldoende, dan is het wel heel lastig om een claim te organiseren en succesvol te organiseren. Dus je moet wel een stok hebben om mee te slaan. En dat betekent een goede juridische procedure. Zorgen dat je voldoende geld in je oorlogskas hebt. En dan kan je gaan procederen. Maar om het probleem van die faillissement en alles wat op ons afkomt, die tsunami te overleven, ja, dan hoef je niet aan te sluiten bij die stichting. En wil je principieel, ben je het niet eens met wat er is gebeurd, dan zou ik zeggen, meld je aan bij die stichting.
Kijk, we hebben natuurlijk van de week ook het onderzoeksrapport gezien van de OVV over dat de regering veel te veel gefocust was op IC-capaciteiten, niet het bredere plaatje in ogenschouw nam tijdens de coronaperiode. Dus dat zou misschien ook wel weer extra munitie kunnen zijn voor deze organisatie.
Nee, maar je bedoelt, er is munitie genoeg te vinden. Dus ja. Het is niet zozeer dat je zwak staat in je dossier. Alleen je moet weten op het moment dat je een overheid aanspraak
dat heel lang duren en
dat het een zaak is van heel lange adem.
Ja, dus op korte termijn heb je er helemaal niks aan. Je kan niet tegen de fiscus zeggen van jongens, ik ben bezig met een procedure.
Nee,
dus,
je zal een ander haakje moeten vinden om de overheid op de knieën te dwingen.
Ja, ja.
Nee, er is geen belastinginspecteur die zal zeggen van u bent bezig in een massaclaim, dus wij staken onze werkzaamheden.
Ja. Kijk, bij die boekenpool is een andere zaak. Daar heb je eigenlijk de verzekeraars, de financiële sector bij de ballen. Maar ja, dan komt het dichtbij. Want op het moment dat de financiële sector, als jij de financiële sector bij de ballen hebt, dan komt het wel heel dichtbij de overheid. Dan kom je bij het ministerie van Financiën, dan kom je bij de BV Nederland uit. Hè?
Ja.
Ik bedoel, we hebben het nu over de boekenpool dossier, waar toch een schade denk ik heeft van inclusief wettelijke rente van 100 miljard. En dat is natuurlijk ontzagwekkend veel.
Krijg jij nog een procentje provisie daarop of niet?
Wat?
Krijg jij nog een procentje?
Nee. Maar van 100 miljard. Maar we hebben één troost. Godzijdank is maar 4% van Nederland wakker.
Ja.
Hè, dus, of hij zijn maar 5% rond het even af. Dus dat betekent er zijn 7 miljoen Polen verkocht. En er zijn 350 Polen zitten in de procedure.
Ja, maar de rest kan zich melden, toch?
Wat?
De rest kan zich melden.
Jawel, maar die mensen zijn niet wakker. Mensen die niet wakker zijn, krijgen ook niet wakker. Ja, dus natuurlijk, er zijn bij ons 10.000 aanmeldingen binnengekomen de laatste week. En er stroomt nog steeds aanmeldingen binnen. Maar dat blijft nog steeds een beperkt tot 5-6%. Maar kijken we naar het pensioendossier, waar ik al 2 jaar onderzoek naar doe en waar ik binnenkort wat actiever in ga worden, dan praat je over schade van 1.000 miljard. En op het moment dat je dan over dit soort bedragen praat, heb je gewoon een overheid bij de ballen. En als je een overheid bij de ballen hebt, kan je ook dingen gaan afdwingen.
Maar die pensioenschade, komt dat dan door het feit dat al die jaren niet geïndexeerd is geweest bijvoorbeeld? Of waar komt die pensioenschade?
Het is copy-paste, alles. Geld is gewoon verdwenen.
Dus daar komt een nieuwe claim aan, begrijp ik dat goed?
Daar zit een claim in de lucht, ja. Ja.
Oké. Okay. Ja. Is dat een primeur weer hier?
Nee, is geen primeur. Dat zie je vanzelf.
Oké, okay. Ja.
Je wordt op een ochtend wakker, dan is je er.
Ja,
we hadden op een gegeven moment zoveel mensen die dus ook geïnteresseerd waren in die informatie. Hè. Dat is misschien wel leuk om even te vertellen. Dat we nu op onze website ook een informatievideo beschikbaar hebben gesteld. Gratis. En die heet Van Eenmanszaak naar BV. Als beschermende vennootschap. Om mensen ook in 3 kwartier zeg maar gewoon te informeren over deze materie. Want dit is een van de dingen die je te kunt doen. Hè. Kijk, als je nu een eenmanszaak zit en het gaat mis. Ja, dan kan ik je daarmee ook niet helpen.
Nee.
Maar als je nu zegt het gaat nu nog goed. Maar ik wil eigenlijk wel die BV in, omdat als het in de toekomst dan mis zou gaan, dan ben ik beschermd. En dan zou je kunnen overwegen is die informatievideo te gaan bekijken en je te laten informeren.
Ja, want als je een eenmanszaak bent nu en je zit in de problemen, dan ontkom je niet aan om de schuldsanering in te gaan. Denk ja, ik. Die is wel verkort volgens mij. Het was vroeger 3 tot 5 jaar, nu anderhalf jaar. Dus op zich, als je anderhalf jaar, het is pittig, hè? Want je moet dan volgens mij op 90% van bijstandsniveau leven. Maar als je het anderhalf jaar volhoudt en je bent dan van die molensteen af.
Je bent wel alles kwijt dan. Ja, hè? Ja. Dus als je nu in een huis zit en je moet je alles verkopen, dat wil je natuurlijk jezelf en je familie ook niet aandoen.
Nee.
Het is hel.
Ja. En je hebt die financiële druk op MKB'ers, maar ook is het natuurlijk steeds meer regeldruk, waar we in het begin al even over hadden. Dat is natuurlijk ook voor een ondernemer lastig. Je moet steeds meer formuliertjes invullen, controles, waardoor je eigenlijk minder energie en tijd hebt om je onderneming te runnen. Is dat ook iets waar veel ondernemers bij jullie over praten?
Ja, bij mij sowieso. Ja. Dat de regeldruk is echt bizar aan het worden. En dat is trouwens, ik zat vorige week een stuk in het Financieel Dagblad te lezen, dat nu 60 grote Duitse bedrijven hebben aangegeven, als wij dit beleid de komende 10 jaar doorzetten, dan is er geen Duitsland meer. Dan is er geen industrie meer in Duitsland. Dan is het gewoon Duitsland een van de armste landen van Europa. En een van de punten was onder andere regelgeving, regeldruk, controle, voldoen aan allerlei duurzaamheidseisen enzovoort. Er is een heel scala aan klachten van die Duitse ondernemers. En dat draait voor een groot deel rond klimaat.
Ja.
We realiseren ons dat niet voldoende, denk ik. Maar alles wat de overheid aan het verzinnen is, nekt ons gewoon allemaal. Zowel burgers als ondernemers.
Ja, alles gericht op krimp eigenlijk van de economie.
Ja. Degrowth. Ja.
Maar verwacht je dan 22 november dat een hoop mensen die nu onvrede hebben met al die zaken, dat die gaan stemmen op partijen die juist dit een halt willen toeroepen? Of verwacht je dat het gewoon weer doormodderen zal zijn?
Voor mij is 22 november zijn zo'n historische verkiezingen. En ik denk wel, weet ik van mezelf zeker, dat worden de meest historische verkiezingen, de meest belangrijke verkiezingen in mijn leven. 22 november gaat Nederland of door op de ingeslagen weg. En die gaat uiteindelijk door het putje heen. We gaan gewoon financieel gaan we eraan, maatschappelijk, sociaal ook. Of het versnelt. Ik bedoel, ik ga het gewoon hier uitspreken. Op het moment dat Timmermans een rol speelt in dit kabinet, in het nieuwe kabinet, dan gaan we een versnelling krijgen. Ik denk dat dan heel veel ondernemers die nog twijfelen, ook bij ons in de zaal, die gaan knopen doorhakken. Of we krijgen een soort status quo, een soort pas op de plaats, dat zou kunnen. Of misschien een herstel. We zien het in Zweden, we zien het in Tsjechië. Daar zijn tegenbewegingen. Die zeggen, jongens, het is genoeg geweest. Alles wat er gebeurt, we gaan ermee stoppen. We gaan terug, we gaan resetten. We gaan een positieve reset doen. Of dat in Nederland gebeurt, ik betwijfel het. Het kan. Maar het is wel cruciaal wat het volk stemt. Nou, en we weten dat veel Nederlanders toch slapen. Of er zijn heel veel Nederlanders wakker, maar die laten het niet merken. Dat hoop ik. Dat heel veel Nederlanders die dag toch een kruisje zetten bij een van de partijen die niet uit is op destructie van dit land. We hebben een fantastisch land. Een mooi land. Het is heerlijk om te wonen in West-Europa, in Europa.
Absoluut.
Maar we zien Europa gewoon door het putje gaan. Omdat het beleid gewoon Ja, het is het. Onze bestuurders, ik noem ze altijd leugenachtig, incompetent, psychotisch en crimineel en naïef. En dat is op alle niveaus. Op niveau van een gemeente, van een provincie, landelijke politiek, Europese politiek. Ik heb geen idee wat voor vloek er op Europa rust dat wij met dit soort bestuurders moeten leven. Het is onvoorstelbaar.
Maar als je ze op al die lagen zo afschilt, dan doe je ze natuurlijk een aantal wel tekort, toch?
Dan doe ik een aantal tekort, maar toch heel veel zijn onbekwaam. Onbekwaam in de functie.
Onbewust onbekwaam, denk je?
Ja, veel onbewust onbekwaam. Ja. Een paar zijn er heel bewust.
Ja, absoluut.
Maar die sturen feitelijk die bewust onbekwaam aan. Nee, maar het is desastreus wat er gebeurt. Elk dossier, ook in Europa. Of het over Oekraïne gaat, of over migratie. Ik bedoel, wat we nu de laatste weken zien, vanaf 7 oktober. Wat we hebben binnengehaald in Europa, nekt ons. Klaar. Waar voldoende voor gewaarschuwd is. Al die dossiers die je bespreekt, er is voldoende over gezegd en geschreven. En we hebben alles laten rusten. Ook bijvoorbeeld het hele simpel dossier van ZZP'ers, heel simpel. Er is voldoende gewaarschuwd. En nu komt alles op ons af, in een korte tijd. En we hebben het niet meer onder controle. De regie is weg.
Ja.
En dat baart mij zorgen en dat baart steeds meer mensen zorgen.
Nou, laten we kijken wat er 22 november gaat gebeuren. Wat kunnen mensen eigenlijk nog doen om een soort van hoop te vinden en toch positief in het leven te staan? Want er is natuurlijk een hoop negativiteit, terwijl ik van huis uit en zoals ik geaard ben, toch altijd heel erg optimistisch in het leven staan. Heel veel dingen ook schoonheid zie. Wat doe jij, Ab, in het weekend of wanneer dan ook, om toch wat inspiratie en hoop te vinden?
Leven. Uitgaan. Lekker eten. Op vakantie. Gewoon, ja. Ik geniet van het leven. Simpel zat. Alleen, ja, voor mijzelf is het misschien wat minder ingewikkeld. Ik heb zoveel mogelijk zaken voorbereid. Dus ik ben klaar. Je bent nooit klaar, maar ik ben wel klaar met mijn voorbereidingen. Dus ik zal niet zo snel voor verrassingen komen te staan. En ja, een van mijn ambities is ook om te zorgen dat al die know-how die er is. Hè, want er is, ik bedoel, jullie congres had fantastische sprekers. We hadden fantastische sprekers. Het zou mooi wezen om die kennis die we met z'n allen hebben en die ervaring die we met z'n allen hebben, om die zoveel mogelijk te delen. Hè? Ik heb het ook op het congres gezegd van kennis is macht en kennis delen is kracht. Laten we die kennis delen, want het voelt heel goed aan om mensen iets te vertellen. Om mensen wakker te maken, mensen te informeren, mensen te helpen. Dat voelt
en mensen met elkaar te verbinden uiteindelijk.
Te verbinden, ja.
Het mooiste bij de events zijn eigenlijk altijd de borrels op het eind. En hoe meer mensen blijven hangen, hoe beter die event was. En zowel bij jullie event als bij ons event. Van toevallig allebei in Ede, wij 20 oktober hadden. Zie je dat honderden mensen blijven plakken.
Die connectie is ontzettend belangrijk.
Om met elkaar belangrijk. Te verbinden, gesprekken te voeren en te kijken hoe je elkaar kunt helpen.
Kijk, we leven in een samenleving. We hebben een mooi land, dat vind ik nog steeds. En ik vind dat we Ik voel het als plicht om te zorgen dat we ons mooie land wat we hebben en hadden, dat we dat gewoon behouden. Dus ik zit in de stand van fight, snap je? En ik zit niet in de stand van flight. Maar ik heb wel vluchten als optie. Maar ik wil gewoon knokken voor datgene wat we hebben. En niet enkel voor mezelf, maar ook voor mijn omgeving en voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Ik vind dat het is het waard om ervoor te knokken wat we hebben. En we hoeven ons niet alles te laten zeggen. En we hoeven niet alles te volgen. Ik las een kreet van Loesje. Dat ging over burgerongehoorzaamheid van Pamor. En dat vond ik heel mooi wat hier stond. Want je kunt het spelletje niet veranderen door je aan de spelregels te houden. En denk, ja, ik wil die spelregels graag veranderen. Want die spelregels zijn destructief die we met z'n allen hebben in wet en regelgeving. Dus misschien moeten we ons wat minder aan de spelregels gaan houden. En dat is wat ik aan het doen ben met mijn claimorganisaties. Ik ben ook gestart met een community, GRIP. Ja. Dat gaat niet hierover. Die gaat dat gevecht niet aan. Die zoekt de connectiviteit. Maar vanuit mijn claims wil ik wel proberen die spelregels te veranderen. Ja. En dat doe je op goede juridische manier. Je moet echt goede juristen om je heen verzamelen. Goede dossiers hebben. En dan gewoon de aanval openen. Op de partijen en de organisaties die ons het leven zuur maken. Ja. En dat doen wij ook op MVO 2024 gaan we hetzelfde doen. Daar willen we gewoon die wakkere ondernemers weer ontmoeten. Nieuwe wakkere ondernemers. Of als mensen voor de tweede keer willen komen, welkom. Maar ook mensen met ondernemende geesten. Hè. Wil ook mensen niet uitsluiten. Die zeggen, maar ik ben niet echt een ondernemer. Heb je een ondernemende geest? Ja. Ben je creatief? Ben je wakker? Of wil je nog extra wakker worden? Kom naar MVO.
Je hoeft niet je KVK-pas te laten zien.
Nee, wij gaan er niet met de meetlat. Dat doen we niet. Maar die ondernemers zijn wel de mensen die de pijn als eerste voelen. Die de grootste risico's lopen. Die feitelijk ook de verantwoording dragen. Die weten wat het is om te overleven. Maar goed, we sluiten niemand uit op ons event.
Maar dat klinkt bijna als een nieuwe ondernemersvereniging dan.
Dat zou kunnen. Je zou dat, maar goed, dat zijn allemaal ideeën. Er komen zoveel ideeën poppen op. Ik geloof dat wij 14 november bij elkaar komen om na te gaan denken hoe we NVO 2024 invulling gaan geven. En vergeet niet...
Ik ben graag weer van de partij, hoor.
Maar ja, nee, maar dat, bij deze uitgenodigd. Ja, ook samen met Bart. Sowieso hebben jullie zijn voor ons hotshots geweest tijdens dat event. Maar we gaan gewoon kijken. En vergeet even niet, tussen nu... En we hebben een beetje richting van april, hè? Pim, dacht ik, hè?
Rond april. 19 april.
Oké, 19 april, dat is een datum die we voorlopig
vast hebben. Hij staat nu, die afspraak hebben we ook met Ahoy gemaakt, nu even met potlood in de agenda, prima. Voor 19 april 2024.
Klopt, precies. Ja,
op een vrijdag weer dan.
Op een vrijdag,
Maar tussen nu en 19 april, beloof ik je één ding, gaat er bizar veel veranderen. Meer dan na 9-11. Wat op 7 oktober is gebeurd en wat zich nu afspeelt in de wereld... heeft grotere impact dan 9-11. Dus we gaan het zien. Ik hoop dat ik ongelijk krijg.
Ja, je ziet aan de goudprijs. Hè? Dat is de meestal een barometer voor wat er gebeurt in de wereld.
Absoluut.
En als die heeft natuurlijk nu weer ongeveer een piek bereikt in euro's. Ja. Dus dat is meestal een veeg teken.
De kanarie in de kolenmijn.
Ja. Ja. Misschien wat afsluitende positieve woorden van jou komen nog op in. Wat voor manier heb jij nog om uiteindelijk toch een soort van zingeving te vinden... in deze barre tijden?
Nou ja, ik drink inmiddels al 3 dagen geen koffie... En dat heeft te maken met het gegeven dat ik vanmiddag een ayahuasca-sessie ga volgen. En dat is inderdaad een soort van spirituele reis die je maakt een ayahuasca-medicijn, een plantmedicijn. En ik heb dat nu een paar keer gedaan. En dat is een prachtige ervaring. Dat raad ik iedereen aan. Maar wat ik daarin meemaak en leer, is dat je in feite de reis meer naar binnen moet maken. En dat alle antwoorden, of heel veel antwoorden en wijsheden, die zitten in jezelf. En we zitten nu natuurlijk in een doorgang van een oude naar een nieuwe realiteit. Hè, waar we het over hebben, dus die hele oude wereld die helemaal in elkaar stort, zo de mietert. Die valt in elkaar. Maar we gaan wel naar een nieuwe realiteit toe. En ik denk dat je, of je nou gaat mediteren, of dat je de Bijbel leest, of dat je op een andere manier tot zingeving komt, of een ayahuasca-sessie volgt. Ga op zoek naar de antwoorden in jezelf. Want heel veel mensen die vragen mij ook, die bellen me op en die komen bij me en zeggen van Pim, wat moet ik doen? Geef me advies. Moet ik weg uit Nederland? En dan zeg ik van, ik kan daar geen antwoord op geven voor jou. De wijsheid zit in jezelf. Kijk intuïtief, voel intuïtief wat goed voelt, wat bij jou past. Ik kan jou niet vertellen of jij weg moet gaan, of dat je dit moet doen, of... Ga naar binnen, maak die reis. En weinig mensen maken daar tijd voor, want we zitten in een hele gejaagde samenleving. Zoals Appert al zei, die samenleving, die maatschappij waarbij die kosten steeds meer oplopen... De lasten nemen steeds meer toe, de problematieken nemen toe. Dus mensen die voelen zich steeds gejaagder om als een hamster door die molen gejaagd te worden. En weinig tijd over te houden voor die...
Innerlijke verdieping.
Innerlijke verdieping. En hoe je dat doet, nogmaals, maakt niet uit. Maar daar ligt wel het antwoord. En dat zou ik ook mensen oproepen om daar meer tijd voor te maken. En ook bij MVO 24 gaan wij over die ziel en dat spirituele... en al dat soort zaken en die zingeving gaan we meer aandacht besteden. Dus naast... Die centen en de cijfers en het vertrek en al dat soort zaken. Ook meer...
Een soort van EO-jongerendag, maar dan voor ondernemers.
Kijk, als je het over een EO-jongerendag hebt... dan zit ook weer een bepaald gevoel en een bepaald beeld... wat je dan daarbij schetst. Maar het is denk ik het antwoord, de sleutel van waar je het moet zoeken.
Nou, wat je zegt heel mooi, zoek de wijsheid in jezelf. Dat zijn mooie woorden om mij af te sluiten, man. Als laatste boodschap richting de kijker. Zoek de wijsheid in jezelf.
Ja.
En als je meer wil weten over MVO, kijk op MVO 2023.
Ja, het staat nog op de website MVO 2023. Hè? Want vanaf januari volgend jaar gaan we natuurlijk MVO 24 ook echt promoten. En beginnen met de ticketverkoop. Maar wanneer je dus ook daarbij wil zijn, ja, meld je nu gewoon aan op de site van mvo23.nl. Kun je gewoon je e-mailadres achterlaten. Houd je op de hoogte als de ticketverkoop begint. Want dan vis je niet naast het net. Want het zou natuurlijk jammer zijn als je er graag bij wil zijn. Maar het is zometeen weer vol.
Ja. Nou, heel goed, heren. Pim van Rijswijk van VHB Adviseurs en Ab Wipsen, dank voor die komst. Kijken ook bedankt voor het kijken. Like de video, deel hem en tot de volgende uitzending. Heren, was een mooi. Ja. Yes.
Pim, goed jongen.